Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkeraad bekend dat in de leeftijd van 83 jaar is overleden Hendrik Kruis, echtgenoot van Wilhelmina van Ossanen, eerder echtgenoot van T. van den Dol, die overleed op 3 juli 2014. Nadere gegevens volgen nog. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer, wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan Korinthe en daarvan het 9e hoofdstuk. Wij herzeggen u 2 Korinthe 9, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 31. Een goddeloos rot heeft mij ten roof gesteld, nochtans heb ik uw wetten niet vergeten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu samen 2 Korinther 9. Want van de bediening die voor de heiligen geschied is, is mij nodig u aan te schrijven, want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaïe van over een jaar bereid is geweest en de ijver van u begonnen heeft er velen verwekt. Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem die wij over u hebben niet zou ijdel gemaakt worden in deze delen, opdat, gelijk ik gezegd heb, gij bereid moogt zijn, en dat niet mogelijk zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij, opdat wij niet zeggen, gij beschaamd worden in deze vaste grond der roeming. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen, opdat die gereed zij, alzo als een zegen en niet als een vrekkigheid. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien, en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk er geschreven is. Hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze, en vermenigvuldigen uw gezaaisel, en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid, dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Dewijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen, en door hun gebed voor u, welke naar u verlangen om de uitnemende genade Gods over u. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze bevestigingsdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Korinthe 9, daarvan het zevende vers, het laatste gedeelte, deze woorden. Want God heeft een blijmoedigen gever lief. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons in deze morgen bij de blijmoedige gever. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het gemeentelid dat blijmoedig geeft. In de tweede plaats willen we letten op de diaken die blijmoedig geeft. En in de derde plaats willen we letten op Christus die blijmoedig geeft. Dus deze tekstwoorden bepalen ons in deze morgen bij de blijmoedige gever. Onze eerste gedachte, het gemeentelid dat blijmoedig geeft. Want apostel Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente van Korinthe. En hij spreekt ieder lid van de gemeente daarin persoonlijk aan. Zoals ook wij vanmorgen in deze dienst persoonlijk worden aangesproken. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Onze tweede gedachte, de diaken die blijmoedig geeft. Want het zal u straks opvallen dat deze tekst ook aangehaald wordt in het formulier ter bevestiging van de diakenen. En dat de apostel, dat de opstellers van het formulier, het werk van de diaken ook houdt naast wat wij hier lezen. God heeft de blijmoedige gever lief, is een boodschap voor de beide broeders die vanmorgen bevestigd worden. En onze derde gedachte, Christus die blijmoedig geeft. Want als u het vorige hoofdstuk leest en dit hoofdstuk leest, dan ziet u dat het voor de apostel nauw verbonden is aan Christus. En dat zal vanmorgen in de prediking ook zo moeten zijn. Gemeente, we hebben onze tekstwoorden dus gekozen omdat ze medegenomen zijn uit het formulier ter bevestiging. Zie het dan ook als een woord ter gelegenheid van deze morgen. Wel een heel praktisch woord. Wij denken vaak, jongens en meisjes, dat het bij het diakenambt alleen maar gaat over het geld. Want de diakenen halen het geld op. En de diakenen brengen het geld bij de arme mensen. Maar wat de apostel Paulus hier leert in dit hoofdstuk, dat is, het gaat niet om het geld, maar het gaat om het hart. God ziet naar het hart van het gemeentelid. God ziet naar het hart van de diaken. God heeft de blijmoedige gever lief. Het gaat niet om de grootheid van de gave, maar het gaat over de wijze van geven. Hoe wordt die gave gegeven? Apostel Paulus spreekt tot deze gemeente omdat er een concrete nood is. En die concrete nood, dat is de gemeente van Jeruzalem. De gemeente van Jeruzalem is zeer verarmd. Er zijn twee redenen. In de eerste plaats is daar de hongersnood, die door Agabus al was voorzegd en die ook gekomen is. En de honger heeft het huis van deze gemeenteleden verteerd. En in de tweede plaats is daar de verdrukking en de vervolging. Door die verdrukking en de vervolging was het de leden van de gemeente ook nauwelijks mogelijk om hun brood te verdienen. En die nood, die was, die diaconale nood, die was bij de apostel Paulus opgelegd. En hij heeft het voornemen om al de gemeenten in Griekenland te gaan bezoeken en daar collecten te houden voor de gemeente van Jeruzalem. Dat wil hij ook doen in de gemeente van Korinthe. En er was een heel sprekend voorbeeld reeds van de gemeente van Macedonië. Die gemeente van Macedonië, die had het ook niet breed, want die waren ook door verdrukking en vervolging in armoede geraakt. Maar zij hebben gegeven, zegt de apostel, boven hun vermogen. En de apostel die voelde zich eigenlijk beschaamd om van die arme gemeente zo'n grote gave te nemen. Maar ze hebben het hem gebeden, ons met veel vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En nou roept hij ook de gemeente van Korinthe op tot offervaardigheid. En die gemeente die had in het verleden al een prachtige toezegging gedaan. Want al in de eerste brief heeft hij gevraagd om iedere rustdag iets apart te leggen voor de gemeente in Jeruzalem. En nou, ze hadden dat ook toegezegd. Maar toen het erop aankwam, toen hielden ze de hand op de knip. Met andere woorden, het kwam niet in de collectezak, om maar met de woorden van vandaag te spreken. En waarom kwam het niet aan in de collectezak? Ja, ze twijfelden eigenlijk of het geld allemaal wel op de goede bestemming terecht zou komen. bleef er bij Paulus niet wat veel aan de strijkstok hangen misschien. Ze vertrouwden hem niet helemaal. En daarom zal de apostel Paulus ook broeders zoeken, Titus en enkele andere broeders die groot vertrouwen hadden in de gemeente van Korinthe. En die zouden ook de gaven verantwoorden. Er was helemaal niks geheimzinnigs aan. Ze konden te horen krijgen waar de gaven precies voor besteed waren. Maar die gemeente van Jeruzalem, die mag niet langer wachten. Het heeft haast. En als inleiding op zijn verzoek gebruikt de apostel Paulus dat beeld van het boerenleven. Als een boer wil maaien, dan moet hij zaaien. En als hij spaarzamelijk zal zaaien, dan zul je dat met de oogst merken. Dan zal hij ook spaarzamelijk oogsten. Als iemand Gods zegen wil verwachten, dan zal hij ook niet spaarzamelijk moeten strooien, maar hij zal dat ruimhartig moeten doen. Dat is de weg waarin de Heere zijn zegen wil schenken. Dus dat is vanmorgen de kern van de prediking. De Heere ziet het hart aan. Gaat niet over de hoogte. Gaat niet over de veelheid. Maar het gaat over het hart. En hoe moet het hart dan zijn? Blijmoedig. God heeft de blijmoedige gever lief. En u ziet in het eerste gedeelte van de tekst dat er twee manieren zijn van verkeerd geven. Er zijn ook mensen die geven met droefheid. Wat betekent dat? Wel, terwijl ze hun gaven geven, is er tegenzin. Het doet pijn. Het geven doet hen pijn. Ze zouden het liever niet doen. Als ze het gegeven hebben, hebben ze er gelijk alweer spijt van eigenlijk. Ze vinden het offer eigenlijk te groot. Het was de vreselijke zonde van Ananias en Safira. Die wel gaven, maar met veel pijn. Je zou kunnen denken aan de rijke jongeling. De Heer Jezus stelt hem voor de keus, jongens en meisjes. En hij wordt bedroefd. Hij ging bedroefd heen. Het gaat hem echt aan het hart. Het is met droefheid geven, dat veroordeelt de Heer. En het tweede wat hier genoemd wordt, dat is het geven uit dwang. Nou, ze moeten zich ook niet verplicht voelen. Kijk, de apostel Paulus die wil ook geen druk leggen op de gemeente van Korinthe. Dat is niet zijn bedoeling. Hij zegt een iegelijk doel gelijk hij in zijn hart voorneemt. Hij wil over het hart niet oordelen. Maar hoe is ons hart? Die fariseer die gaf, maar hij deed het uit dwang. Hij vond het zijn plicht. De mensen keken ernaar. Hij deed het niet blijmoedig. Hoe anders was het met die weduwe jongens en meisjes die maar 2 penningskens gaf. En zij gaf niet van haar overvloed, zij gaf van haar gebrek. En voor de meeste mensen betekenen die 2 penningskens helemaal niks. Maar wel voor de Heere, want de Heere zag het hart aan. Gemeente, waar gaat het nou eigenlijk vanmorgen over? Het gaat over het stuk van de dankbaarheid. Daar gaat het over. Het stuk van de dankbaarheid. Wie is de blijmoedige gever? Nou, dat is niet iemand die van nature al vrijgevig is. Dat wordt hier niet bedoeld. Iemand die heel veel financiële ruimte heeft en die er ook geen centje pijn aan hoeft te lijden om grote giften te doen. Daar gaat het hier helemaal niet over. Nee, het gaat hier vanmorgen over de blijmoedige gever. Iemand die eerst ontvangen heeft en vanuit hetgeen hij ontvangen heeft ook de liefde heeft om uit te delen. Wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? De blijmoedige gever weet hoe hij eraan gekomen is. En daarom doet het de blijmoedige gever ook geen pijn om er afstand van te doen, want het is niet van hem. Hij heeft het van de Heere gekregen om er anderen in te laten delen. God heeft de blijmoedige gever lief. De blijmoedige gever, dat is iemand die inleeft dat hij alles verbeurd en verzondigd heeft. En dat hij zelf helemaal nergens recht op heeft. En daarom kan hij ook met blijmoedigheid geven. Het is het stuk van de dankbaarheid. Oh, dat is niet zo'n belangrijk stuk. Het stuk van de ellende is veel belangrijker. Nee, het stuk van de ellende kan niet gemist worden. Maar het stuk van de dankbaarheid kan ook niet gemist worden. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Opdat gij in deze troost wel gelukzalig leven en sterven moogt. 3 stukken. Gemeente, als het stuk van de dankbaarheid gemist wordt, wordt het stuk van de verlossing ook gemist. Kunnen we wel aan het avondmaal gaan? We kunnen ons als een kind van de Heere uitgeven. We kunnen hele degelijke dingen zeggen. Maar als het stuk van de dankbaarheid niet functioneert, is het stuk van de verlossing niet beleefd en kennen we al helemaal niks van het stuk van de ellende. Want als we de ellende geleerd zouden hebben en het wonder van de verlossing ervaren, dan kan het niet anders of het hart gaat open. Jongens en meisjes, daarom staan die 2 busjes, die collectebusjes, op de avondmaalstafel. Dat is voor de arme mensen. Dat is niet om te betalen voor het brood. Maar dat is omdat iemand die ontvangt, die wil geven. En die mag ook geven op dat ogenblik. God heeft de blijmoedige gever lief. De blijmoedige gever die vraagt niet wat kost het mij. Maar de blijmoedige gever die vraagt waar heeft de Heere recht op. En laten we daar heel concreet vanmorgen ons hart eens naastleggen, gemeente. Is dat bij Gods kinderen altijd in beoefening? Nou was het maar waar. Er staat een ontroerend woord in 1 Kronieken 29 vers 14 waar David zegt, want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven. Dus de Heere geeft die macht om vrijwillig te geven en dat maakt David zo klein. Hij zegt, wie ben ik dat ik dit doen mag? Dat de Heere mij daar de gelegenheid voor geeft. Gemeente, een blijmoedige gever, dat is een gemeentelid die niet geeft omdat de kerk het nodig heeft. Een blijmoedige gever, dat is niet iemand die geeft omdat hij een bijzondere verhouding heeft met een arme in de gemeente. Maar een blijmoedige gever, die geeft omdat de Heer het zo waard is. Omdat de Heere recht heeft op zijn hart. Liefde maakt gewillig. En God heeft de blijmoedige gever lief. God geeft daarover zijn goedkeuring. Die blijmoedige gever, jongens en meisjes, die wordt er niet armer van. Die blijmoedige gever, die wordt er rijker van. Want hij mag Gods gunst in zijn hart ervaren. Hij hoeft Gods liefde niet te kopen, maar die liefde van de Heere, die is al in zijn hart, omdat hij blijmoedig geven mag. Dat is niet onbelangrijk. Het komt straks terug op de jongste dag. Echt waar. Dan zal de Heere zeggen tegen gemeenteleden, voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen niet gedaan hebt, zo hebt ge dat mij ook niet gedaan. Zo belangrijk is het wel. Stuk van de dankbaarheid kan niet gemist worden. Onze eerste gedachte, het gemeentelid. We gaan naar onze tweede gedachte, de diaken. Want jongens en meisjes, de diaken die kan het werk niet doen als de gemeente niet geeft. Wat gaat de diaken uitdelen? Dat is wat de gemeente geeft. Je zou kunnen zeggen, de diaken staat tussen de gever en de ontvanger. En de diaken is geroepen door de Heere om dat werk te doen. Omdat gemeenteleden niet precies weten waar de noden zijn. En het ook niet behoeven te weten. De Heere heeft daar een ambt voor ingesteld. Een heel bijzonder ambt. De diaken beheert niet zijn eigen geld, maar de diaken beheert het geld, je zou kunnen zeggen, ten diepste van de Heere. Wat door de hand des Heeren aan de diakenen wordt gegeven. De diaken moet twee dingen doen. Het eerste wat hij moet doen, dat is verzamelen. Daarom staan de diakenen, jongens en meisjes, ook bij de collectezakken. Zij zijn bezig aan het verzamelen en aan het bewaren, zorgvuldig dat het allemaal op de goede plaats terechtkomt. En het tweede wat zij moeten doen, en daar gaat het vanmorgen natuurlijk in het bijzonder over, dat is de uitdeling. Zij mogen uitdelen. Het formulier zegt het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling. Waartoe vereist wordt niet alleen de gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is. Maar ook blijmoedigheid, heb je het. Blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen. Gelijk de apostel eist, Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat zij dat niet alleen doen met uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Dus het is de taak van de diaken om uit te delen. En hoe moeten diaken dat doen? In de eerste plaats in eenvoudigheid, staat er in Romeinen 12. Dat betekent niet met een hoogmoedig hart, niet zich verheffende boven de armen, maar met een medelijdend hart, met een eenvoudig hart, niet met allerlei bijoogmerken, maar oprecht en mild en onbekrompen uit liefde. Zo moet de diaken geven. Met een hart vol met liefde. Als het goed is, gemeente, dan zijn diakenen geen mensen die moeilijk kijken als ze geld moeten uitdelen. Maar dat zijn mensen die verblijd zijn als ze het kwijt kunnen. Want daar zijn ze naar op zoek. Ze zijn niet bezig om het op te zadelen en te bewaren, zodat ze er uiteindelijk geen raad mee weten, maar ze zijn zoekende om het op een bijbelse wijze kwijt te mogen raken. En wanneer dat gebeurt, dan klaart hun gezicht op. Want dat is wat hun hart begeert. Met eenvoudigheid en met blijmoedigheid. Het doet hun geen pijn om te geven. En zij voelen zich niet verplicht om dat voor de mensen te doen. Maar diakenen, zegt Calvijn, dat zijn de handen van Christus. Hebt u zo wel eens naar de diakenen gekeken? Het is een ambt wat in de middeleeuwen helemaal teloor is gegaan door de Romeinse bisschoppen. Want ja, toen werd de avondmaalstafel, dat werd de dienst. En er was natuurlijk heel veel werk bij die avondmaalstafels en die diakenen. Dat werden loopjongetjes van de bisschop. En het hele diakenambt, ach, dat raakte eigenlijk op de achtergrond. En ik ben er diep van overtuigd dat tot in deze eeuw toe het diakenambt nog niet is vaak wat het zou moeten wezen. Het wordt vaak gezien als een minder ambt. Want ouderling, dat is meer, en dominee, dat is nog veel meer. Nee, het diakenambt, dat is het priesterambt van Christus. En als u vindt dat dat minder is, dan hebt u geen besef wat het priesterlijk ambt van de middelaar is. En zo heeft de Heere diakenen gegeven om in de gemeente de ellendigen, niet alleen de armen. Er zijn zoveel sociale noden, rouw, moeite, verdriet, ouderdom, eenzaamheid. Het hoort ten diepste allemaal bij de priesterlijke bewogenheid. Daar heeft de Heere het diakenambt voor ingesteld. En de diaken die geeft als het goed is met een bewogen hart, met een liefdevol hart. Als dat niet uit het hart komt, ach, dan kunnen we geen instrumenten van Christus zijn. Als liefde niet de drijfveer is in mijn prediking, kan ik geen dominee zijn. En als liefde geen drijfveer is in de tuchtoefening van de ouderling, kun je geen ouderling zijn. En als liefde niet de drijfveer is in het schenken van de gaven, dan kun je geen diaken zijn. Want dat is wat een diaken heeft te doen. De Heere ziet het hart aan. Het is helemaal geen makkelijk ambt. Het is ook helemaal geen eenvoudig ambt, het diakenambt. Want in de eerste plaats moet je de mensen aan het geven zien krijgen. Nou, dat is al heel wat. Daar wordt natuurlijk in het formulier ook toe opgeroepen om de diakenen van goede middelen te voorzien tot hulp der armen. De rijken worden opgeroepen om weldadig te zijn, om mildelijk te geven. Nou, en aankloppen om geld, dat is niet zo makkelijk. Ze moeten er alles aan doen om goede middelen te krijgen. En in de tweede plaats, en dat is nog wel het moeilijkste gedeelte, denk ik, van het diakenambt, je moet de armen zover krijgen dat ze het willen ontvangen. Want dat is nou het rare, dat de Heere een ambt heeft ingesteld en dat mensen zich schamen als er een diaken aan de deur komt en het helemaal niet willen hebben. En waarom willen ze het niet hebben? Ja, ze willen niet bij de armen horen, ze willen niet bij de ellendigen horen. Ze willen voor zichzelf zorgen. Ze schamen zich ervoor. Ze schamen zich voor het priesterlijke ambt. Ze schamen zich voor hulp. En dat terwijl het formulier zegt dat we arm van geest moeten zijn. Willen we niet. En dat maakt de diakenambtgemeente zo moeilijk. Er zijn middelen genoeg. En ik geloof dat de gemeente ook wel zo is. Als er nog meer middelen moeten komen, dan komen ze er ook wel. Maar zijn er ook mensen die zo arm zijn, die zo ellendig zijn, dat ze ook bereid zijn om die middelen te ontvangen? God heeft de blijmoedige gegeven lief. En bij alles wat een diaken meemaakt in het ambtelijke leven, denk ik dat dat het allergrootste is. Als we iets van de gunst van de Heere in ons hart mogen ontvangen bij het werk wat we in zijn gemeente mogen doen. Eén blijkje van zijn gunst. Als de Heere meekomt in de bewogenheid met de nood die ons op het hart gebonden is. Zoals hier bij de apostel Paulus. God heeft de blijmoedige gever lief. We gaan naar onze derde gedachte. Christus die blijmoedig geeft. Want daar vinden wij de diepste vervulling van de tekst. De blijmoedige gever is iemand, gemeente, die iets gezien heeft van Gods genade. En Gods genade kunnen we alleen deelachtig worden in Christus. U moet thuis maar eens rustig het vorige hoofdstuk lezen en dit hoofdstuk nog een keer. En u ziet de kern van de boodschap van Paulus is Christus. Het gaat over het stuk van de dankbaarheid. En ware dankbaarheid kan nooit buiten Christus bewezen worden. En daarom zegt hij ook in het vorige hoofdstuk, wat in dezelfde context staat, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Je mag ook vertalen, want gij weet de gave van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Wat de apostel doet, dat is de gave van Christus voor de gemeente van Korinthe in het middelpunt stellen. En hoe groot was die gave, jongens en meisjes? Wat gaf de Heer Jezus? Geld? Nee, veel meer. Hij gaf zichzelf. Hij gaf alles wat hij had. Hij gaf zijn heerlijkheid. Hij gaf zijn bloed. Hij gaf zijn leven. Hij hield niks over. Zelfs niet zijn laatste kledingstuk. Naakt is hij op deze wereld gekomen. Naakt heeft hij deze wereld verlaten. En hij deed het uit dwang. Nee, hij deed het gewilliglijk. Hij deed het blijmoediglijk. Hij zei toen hij in deze wereld kwam, zie ik kom, ik kom. Hij moest niet komen, hij kwam. En in de rol des boeks is van mij geschreven. En apostel Paulus zegt van hem in Hebreeën 12. De welke om de vreugde hem voorgesteld. Het kruis heeft gedragen. En de schande veracht. Hij heeft het blijmoedig gedaan. Want hij deed het voor zijn vader. En zijn vader had de liefde van zijn hart. En hij deed het voor zijn volk. En zijn volk had de liefde van zijn hart. En daarom wilde hij niet anders dan geven. Hij wilde wel alles geven. En die blijmoedige gever, die heeft God lief boven alles. God heeft de blijmoedige gever lief. De Vader heeft de liefde getoond. Op grond van zijn gave. Die gave was een bewijs van de liefde van de Zoon tot de Vader. En de liefde van de Vader was een bevestiging voor de Zoon. Wat hen samenbindt, dat is de liefde. Je kunt niet over liefdegaven spreken buiten Christus om. Het ware diaconaat, dat komt uit Christus. En anders is het geen diaconaat. Alle ware milddadigheid wordt daar geboren. En vanuit Christus is het geen plicht. Vanuit Christus zeg je, wat een verwaardiging dat ik diaken mag zijn. Wat een verwaardiging, Heere, wie ben ik? Wat is mijn huis dat u mij de macht gegeven hebt om te kunnen delen? Dat is de blijmoedige geven. Ontdekkende genade, gemeente, maakt mensen arm. Hoort u bij die armen? Kijk, dat is nou het probleem, hè? Daar zit nou het grote probleem. Wij willen niet arm zijn. Wij willen bekeerd zijn. Wij willen geestelijk rijk zijn. En weet je waar de diaken nou moeten letten, jongens en meisjes? Kijk, zij moeten die diakenen niet, zij moeten die middelen niet brengen bij een miljonair. Want daar is het niet voor bedoeld. Zij moeten heel goed opletten, en dat is niet altijd simpel, maar ze moeten heel goed opletten waar zij die gaven gaan brengen. Dan moet je straks maar goed luisteren als het formulier wordt voorgelezen. En wat denk je nou van de Heer Jezus? Denk je dat de Heer Jezus zijn gave gaat geven aan mensen die die gave verspillen? Aan mensen die met die gave geen raad weten? Nee, de grote diaken, de Heer Jezus Christus, die geeft zijn duur verworven gave daar waar nodig is. Hij werpt de parelen niet voor de zwijnen. Wij zijn van nature veel te rijk. Armen worden met goederen vervuld door die blijmoedige gever, maar rijken worden ledig weggezonden. Dat is het probleem. Het begint bij het stuk van de ellende. En wij willen niet ellendig zijn, we willen niet afhankelijk zijn, we willen helemaal geen genade, we willen het allemaal zelf doen. En daarom krijgt Christus geen gestalte in ons leven. En je krijgt ook niks. Want dat gaat Christus niet doen. Die grote diaken gaat heel zorgvuldig met zijn gaven om. Hij verspilt geen druppel bloed. Hij heeft niet spaarzamelijk gezaaid. Hij zal straks ook maaien en zijn schoven brengen in de schuur. Die blijmoedige gever, die heeft de Vader bovenal lief. Dat heeft hij gezegd vanuit de hemel. Bij zijn doop, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze zoon heeft gezegd tegen zijn kinderen: de Vader zelf heeft u lief. Ziet u wat een mooie harmonie. De Vader zelf heeft u lief. Degene die hij lief heeft en zijn gaven ontvangen, die worden ook bemind door de Vader. En daar zit de diepte van dit hoofdstuk dat de apostel dan uitroept: door Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. U voelt wel, als je daar niks van kent, van dat wonder, dan doet het altijd pijn. Als je iets moet geven, dan kun je niks missen. Als dat beleving mag zijn, zou je alles wel willen geven, hoewel je het niet moet verspillen. Amen. Gaat nu in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.